Dames en heren, ik heet u hartelijk welkom op de waarschijnlijk laatste raadsvergadering van 2011. Je weet het nooit, maar dat is wel de bedoeling. Ik heet iedereen op de publieke tribune welkom, iedereen thuis. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van de heer Prins van Behoorlijk Bestuur. Dan hebben wij het spreekrecht van de burgers en de heer De Graaf heeft verzocht in te spreken over het bestemmingsplan Julianadorp Oost en ik geef hem het woord gedurende maximaal 5 minuten.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat alle raadsleden de ingediende zienswijze bij het bestemmingsplan Julianadorp Oost zorgvuldig hebben doorgelezen. Mij verbaasde dat een beetje dat het vanavond als hamerstuk op de agenda staat. Want die brieven, daar staan behoorlijk wat punten in. Ik zal mij nu concentreren op een punt dat volgens mij naast al die tientallen brieven van belang is. En namelijk, Den Helder is een krimpgemeente. En of wij dat nu leuk vinden of niet, Den Helder zal de komende jaren moeten leren leven met een dalend inwoneraantal. Er zijn twee simpele redenen voor. Ten eerste de geboortegolf van na de oorlog, die zal de komende jaren afnemen. Dat is gewoon een feit. En het tweede, dat is ook een feit, dat mensen steeds meer naar de Randstad trekken. En dat betekent dat we hier in Den Helder minder inwoners krijgen. Ze trekken dichterbij naar Schagen, Heerhugowaard, Alkmaar. Den Helder is dus een krimpgemeente. En als u als gemeenteraadsleden realistisch bent in uw beleid, dan kunt u op uw vingers natellen dat wij de komende jaren niet zullen groeien tot 70.000 inwoners. Het beleid zou juist op gericht moeten zijn dat we een kwalitatieve gemeente zijn met 55.000 inwoners misschien, als we het goed doen de komende 20 jaar. Met behoud van landschap, monumenten en de belangrijke structuur. Mijn probleem met het beleid van dit college is dat het beleid en de bestemmingsplannen nog steeds te veel uitgaan van de groeigedachte. Julianadorp Oost is daar een uitstekend voorbeeld van. Want wat is de bedoeling? Dat er 600 woningen mogelijk gemaakt worden. Maar wij verliezen de komende jaren meer dan die 600 inwoners. Wonen in het Laar op Noorderhaven, wonen op de Rijkswerf, wonen in de binnenstad, wonen op Westoever, wonen waar nu nog het Gemini ziekenhuis staat. Wonen, wonen, wonen. Maar nergens durft u als gemeenteraad te kiezen voor het omgekeerde. Een bestemmingsplan waar wonen in staat en dat er dan gezegd wordt van nou, nu maar even niet. En dat vind ik zorgelijk. Dit plan gaat uit van 38,8 miljoen euro aan kosten en zo'n 42 miljoen euro aan opbrengsten voor die woningen in Julianadorp. Ik hoor graag eens van de wethouder of de huidige woningmarktsituatie met de lange wachttijden en de dalende huizenprijzen daar ook wel rekening mee houden. Welke verlies ontstaan er als er in plaats van die 600 woningen uiteindelijk maar 200 verkocht worden in Julianadorp Oost? Of laten we eens gek doen en zeggen dat het er 400 zijn. Wat betekent dat voor dit plan? Alle onderzoeken wijzen uit, een krimpgemeente wint het alleen van zijn buren door kwaliteit. En daarbij kijken mensen in de eerste plaats naar historische uitstraling en behoud van monumenten. Met één gezellige winkelkern die veel volk trekt in plaats van 6 perifere winkelcentrums. En verder behoud van het open landschap, het uitzicht en de kust als natuurgebied. En dus niet volgebouwd met woningen, vakantiehuisjes, strandhuisjes en bungalows. Als u als gemeenteraad dan niet bereid bent om te zeggen, dit stukje open landschap gaan we nu eens niet volbouwen. Wie gaat het dan eigenlijk voor ons doen hier in Den Helder? Als u met de kennis van nu, 20 jaar geleden, het bestemmingsplan van Julianadorp en de uitbreiding van Wierbalg, Boterswin, Malswin, Zwanenberg, als u dat vast zou moeten stellen. Zwanenbalg, zei ik het verkeerd? Excuses, ja, dat zijn de zenuwen, hè, als ik hier voor u sta. Ja. Als je zou kijken naar het bestemmingsplan van Julianendorp toen, zou je er dan nog steeds voor kiezen of had je dan geïnvesteerd nu in de binnenstad? En staan we niet vandaag weer op het punt om precies hetzelfde soort fouten opnieuw te maken? Dat is waar ik mij als burger zorgen om maak. Voorzitter, ik kom tot de afronding. Als ik de plannen voor de binnenstad in Den Helder in bekijk en de huidige wachttijd op de woningmarkt, de prijzen die onder druk staan en de krimp waar we de komende jaren volgens mij ontegenzeggelijk mee te maken krijgen, dan denk ik dat dit bestemmingsplan vanavond gewoon niet goed genoeg is om als besluit te passeren. Zeker als je kijkt naar het open landschap wat weer stukje bij beetje wordt volgebouwd. Ik denk dat dit tot veel protesten zal leiden, misschien schadeclaims, misschien proces bij Raad van State. En daarom denk ik dat u als gemeenteraad zou zeggen, we nemen dit bestemmingsplan terug. Maar ik begrijp dat het toch als hamerstuk op de agenda staat, tenzij mijn informatie die ik van internet heb geplukt niet helemaal klopt. Dus ja, ik denk dat het toch jammer is. Geen geweldig sterk beleid, maar ja, helaas. Succes ermee.
Dank u wel. Wij zijn bij het agendapunt 3, dat is het vragenkwartier. En de fractie van GroenLinks heeft een aantal vragen. En mevrouw Dol, die komt geblesseerd naar 4, naar het katheder. Drukt de knop in en stelt de vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. In een brief van 7 december 2011 heeft de heer Kracht namens het bestuur van het MFC, het wijkhuis, de huur opgezegd aan het bestuur van buurtvereniging De Eendracht. Per 1 januari 2012 is de huur opgezegd en uiterlijk 31 december moeten de beschikbaar gestelde sleutels ingeleverd zijn. Buurtvereniging De Eendracht heeft vrijwillig verplicht hun eigen clubhuis verlaten, huurt nu in het wijkhuis en dreigt door deze ontwikkelingen geen gelegenheid meer te hebben om hun leden activiteiten aan te bieden. We stellen daarom de volgende vragen. Is het de wethouder bekend dat buurtvereniging De Eendracht haar plek om activiteiten aan te bieden dreigt kwijt te raken? Is de wethouder het met ons eens dat buurtvereniging De Eendracht al jarenlang een bloeiende vereniging is, waarvan een aantal vrijwilligers een aantal activiteiten aanbieden en bekend zijn met het sociaal en cultureel werk in de wijk Nieuw-den-Helder? Wat gaat de wethouder ondernemen om dit dreigende verlies te voorkomen?
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Turnhout.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal even wachten tot mevrouw Dol hier zit. Ja. 1 september 2011 heeft het bestuur van het multifunctioneel centrum ons meegedeeld dat ze van plan waren om het contract met de vereniging De Eendracht op te zeggen. Dat wilden ze inderdaad doen per 1 januari 2012. Ze hebben ons meegedeeld dat er een zodanige verstoorde relatie was dat het niet meer houdbaar was om met De Eendracht verder zaken te doen. We hebben daarover gesproken met het bestuur ook. We hebben ze uitgenodigd voor een gesprek. We hebben ook nog gezegd dat wij als gemeente, hoewel we daar natuurlijk op zich geen rol in hebben, hè, want wij hebben gewoon een subsidierelatie, hebben we wel gezegd van dat we ook nog wel een bemiddelende rol wilden spelen. Maar dat is in de loop der tijd is gebleken, heeft het multifunctioneel centrum ons ook meegedeeld dat dat niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Men heeft verschillende gesprekken gevoerd en de relatie is dusdanig verstoord dat men besloten heeft om inderdaad per 1 januari 2012 de relatie te beëindigen. Dus we zijn ervan op de hoogte. De Eendracht is inderdaad een waardevolle partner in de wijk Nieuw-den-Helder. Maar zoals ik u al zeg, ja, we hebben een subsidierelatie met het bestuur van het MFC Nieuw-den-Helder. En daar stellen wij de voorwaarden aan dat in ieder geval de activiteiten plaats moeten vinden. Nou, en dat gebeurt wel. Alleen de activiteiten van de horecaactiviteiten die De Eendracht uitvoerde, die stoppen. Dat neemt het multifunctioneel centrum op dit moment, minstens per 1 januari verloop op zich. Maar de andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het koersbal, wat hebben we nog meer, biljarten bijvoorbeeld, die activiteiten gaan gewoon allemaal door. En de vrijwilligers die nemen dat op zich. Ja, nogmaals, het is natuurlijk van ons van heel groot belang en ook voor u van belang dat er een goed en integraal aanbod van activiteiten plaatsvindt voor de bewoners. En op dit moment, na de gesprekken die we gevoerd hebben, hebben we er nog vertrouwen in dat dat goed komt. Vertrouwen nog in het bestuur van het MFC en ook vertrouwen in de vele vrijwilligers die er in de wijk zijn. Maar we houden zeer zeker de vinger aan de pols. We hebben regelmatig overleg met het bestuur van het MFC. En dat zullen we ook zeker voortzetten en ook dit punt dan regelmatig op de agenda zetten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Dol. Heeft u nog aanvullende vragen?
Sorry. Ja. Ik hoor de wethouder zeggen, wij hebben nog vertrouwen in het bestuur van het MFC. En wij hebben een subsidierelatie met het MFC, maar daar zijn toch ook afspraken over gemaakt. En moet ik nou uit uw woorden opmaken dat u de eendracht gewoon wegwuift en dat anderen de activiteiten gaan doen? Bestaat de eendracht niet meer dan?
Zijn er nog andere leden van de raad die woordvoering wensen? De heer Reinten, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Wij weten hier onvoldoende van, laat ik het maar zo zeggen. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat we de heer Kracht natuurlijk heel goed kennen. En je moet nogal wat presteren, wil je hem boos hebben. Hè? Dus er is iets aan de hand wat heel erg vervelend is. En wij verzoeken met klem om de wethouder daar krachtig op te treden, ermee bezig te gaan. Want dat moet tot een oplossing komen gewoon. De eendracht is een gewaardeerde instelling. Het MFC-bestuur werkt zich een slag in de ronde. Ja, het moet wel mogelijk zijn om dat dezelfde kant op te krijgen. Dus graag maximale inspanning of desnoods een mediator inhuren of zo. Maar dit moet oplosbaar zijn. Dank u wel.
De heer Reinders, Stadspartij.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het blijkt dus nu toch dat een multifunctioneel centrum niet echt alles is. En dat dus ook nadelen heeft, dat je moet zorgen dat je alle mensen onder de pet kunt houden. En dat lukt dan af en toe niet. En dat kan, de echte oorzaak weten wij ook niet, dus daar zullen we ook niet over oordelen. Alleen, bij ons komt dan de vraag boven, wat gebeurt er nu als de eendracht weer bij de gemeente komt en vraagt om een eigen ruimte? Hoe gaan we dat betalen? Hebben we een eigen ruimte? Of zeggen we hiermee, eendracht, einde boodschap, het is over met u. En dat kan niet de bedoeling zijn, denk ik. Of denken wij.
Andere leden nog? Ja, de heer Burgraaf, CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wij waren ook na het lezen van de vragen vandaag verbaasd over wat er gebeurt. Want we denken toch dat het vrijwilligersorganisaties zijn die met elkaar proberen voor de wijk wat te betekenen. Ik vind het ontzettend jammer als daar dus een conflict is ontstaan. Wat er precies is, nou, daar hebben we al meer gezegd, dat weten we niet, maar wij hebben het gevoel dat er een beetje een koude sanering van de eendracht plaatsvindt door een conflict met het bestuur van het MFC. En we willen heel graag weten of er nog wat te redden is, want we zijn bang dat de vrijwilligers de dupe worden van dit soort dingen, maar ook de bewoners in de buurt. Dus we willen graag dat er actie genomen wordt vanuit het college en om te kijken wat er nog mogelijk is en dat teruggerapporteerd te zien in een commissie.
De wethouder.
Ja, voorzitter. Er is geen sprake van vanuit de gemeente dat de eendracht weggevaagd zou worden. Wij hebben u net al gezegd dat de eendracht is voor ons een belangrijke partner en de activiteiten zullen ook zeker doorgaan. Maar dit is een zaak tussen het bestuur van het MFC en de eendracht. En we hebben herhaalde malen, en ik heb u net ook al gezegd, we hebben ons zelfs nog een brief geschreven waarin we een bemiddelingspoging hebben gedaan. Maar, en dan moet ik echt het eens zijn met de woorden van de heer Reinten van de PvdA. Als hij zegt, er moet wel wat gebeurd zijn, wil je de heer Kracht boos krijgen. En er is inderdaad ook het een en ander gebeurd. Want wij hebben zelf steeds gezegd van, goh, is het echt niet mogelijk. Het bestuur van het MSC heeft ook herhaalde pogingen gedaan om het weer goed te maken. Om afspraken te maken en dergelijke. Maar het is niet goed gekomen. En ja, dan op een gegeven moment heeft het MSC zelf besloten om de stekker in ieder geval uit de horecaactiviteit te trekken. En dat is nogmaals, dat is aan het MFC. Ik bedoel, ik wil gerust vragen om nogmaals inderdaad ernaar te kijken. Maar ik geef u daar weinig hoop op, omdat we die poging reeds gedaan hebben. En ja, wat ik zeg, de relatie is dusdanig verstoord. Dat men besloten heeft om per 1 januari de stekker eruit te trekken. Ja, bewoners die moeten er zeker niet de dupe van worden, maar dat is ook niet de bedoeling. Het is ons ook verzekerd dat dat niet gebeurt. Ik zei u ook al, de activiteiten en dergelijke blijven doorgaan. Vrijwilligers uit de wijk pakken dat ook allemaal heel goed op. Complimenten voor deze mensen. En wat dat betreft, we zullen de vinger heel goed aan de pols houden.
Dank u wel. Dan ben ik bij agenda punt 4. Dat is het bepalen van de stemvolgorde. Volstrekt willekeurig kom ik uit op het raadslid met het nummer 3. Dat is de heer P. Bakker. P. Bakker, daar begint een eventuele hoofdelijke stemming mee. Aanvaardt u die taak, meneer Bakker? Dan zijn we bij het vaststellen van de agenda. Daar moet ik even een opmerking maken. Ik heb er zojuist in het vooroverleg op gewezen dat er met betrekking tot de huidige agendapunten 12 dus dat is de langdurigheidstoeslag, 13 afstemmingsverordening, 18 dat is de participatieverordening, 19 dat is de afstemmingsverordening en 20 de toeslagenverordening, een aantal ondergeschikte textuele wijzigingen zijn die de Griffie na vaststelling van de verordeningen zal verwerken in de tekst. Dat betreft dus puur redactionele zaken als in plaats van de moet er ergens het staan, in plaats van een hoofdletter moet er een kleine letter worden gebruikt of omgekeerd, allemaal van dat soort zaken. Dan is het zo dat ten aanzien van een aantal verordeningen er een aantal gelijksoortige amendementen is verspreid door de fractie van de ChristenUnie, die allemaal betrekking hebben op de invoeringsdatum van de verordeningen. Daarvan hebben we afgesproken dat we dat even in één keer doen. Dat kan mondeling, omdat er geen verschil van mening bestaat tussen de indiener van het amendement en het college over het feit dat wij geen verordeningen gaan laten in werking treden dan nadat zij door de Eerste Kamer akkoord zijn bevonden. Maar het is de behoefte om dat nog even expliciet vast te leggen. Maar het is aan de andere kant een beetje onzinnig om dat per verordening te gaan doen, want dan zijn we wel heel bureaucratisch bezig. Dan is het zo dat er is vastgesteld dat ten aanzien van het agendapunt 13, dat is de afstemmingsverordening, een amendement is aangekondigd door de Partij van de Arbeid. Dat betekent dat dit agendapunt wordt verplaatst naar de bespreekpunten onder nummer 21, en dus naar de toeslagenverordening. Komen we nog even te spreken over de afstemmingsverordening WWB in verband met het amendement van de Partij van de Arbeid. En dan laat ik u nu weten dat zojuist de fractie van de Stadspartij een motie vreemd aan de orde van de dag heeft aangekondigd. Dat betreft de herten. Ik zal daar in relatie tot de aankomende dagen geen verkeerde grappen over maken. Maar het is wel goed om dat te laten vergezellen van water. En dat betekent dus dat het na het agendapunt over de watertappunten wordt besproken. Dus 20 is gewoon de toeslagenverordening. 21, dat wordt het nieuwe agendapunt, de afstemmingsverordening. Dan 22, dat wordt de motie vreemd aan de orde van de dag van D66 over de watertappunten. En nummer 23 wordt dan de motie vreemd aan de orde van de dag van de Stadspartij over de herten. En dan gaan we nog een nieuw lid benoemen van de Rekenkamercommissie, maar dat doen we onder nummer 24. Akkoord zo. Goed, dan gaan we naar de hamerpunten. Nummer 6. Het voorstel tot vaststellen van bestemmingsplan Julianendorp Oost. Akkoord. Stemverklaring van de Vrije Socialisten, de heer De Klein.
Dank u wel, voorzitter. Wij zullen tegenstemmen naar aanleiding van de zienswijzen die ingediend zijn en met name ook nog verduidelijk zijn door de inspreker, meneer De Graaf. De leegstand in de stad en dan weer nieuwe huizen gaan bouwen op een andere plek. De grote aantasting van het landschappelijk karakter en de onvoldoende rekening houden met de natuurwaren. Dat zijn voor ons van belang en daar zullen we op tegenstemmen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Burggraaf, CDA.
Ja, voorzitter, wij zullen voorstemmen, want wij zijn van mening dat een bestemmingsplan een plan is wat de bestemming van het gebied aangeeft. En dat wil helemaal nog niet zeggen dat er al gebouwd wordt, maar je moet wel weten wat je waar kan doen. Dus daarom zullen wij voorstemmen.
Goed, de heer Reenders, Stadspartij.
Ja, wij zullen ook, dank u wel meneer de voorzitter, wij zullen om dezelfde reden als de CDA net noemt ook voorstemmen. En wij vinden dit bestemmingsplan wel erg belangrijk, omdat wij denken dat als daar kwalitatief goede woningen gebouwd worden, en daar ziet het naar uit, dat we daardoor misschien mensen in Den Helder kunnen houden die anders naar onze buurtgemeentes gaan. Dus wij zullen wel voorstemmen en wanneer er gebouwd wordt, dat zien we dan wel.
Andere stemverklaringen nog? Ja, de heer Kuipers, deze.
Voorzitter, wij gaan ook voorstemmen om dezelfde reden als CDA, maar ook die van de Stadspartij. Daarnaast hebben wij een ander verzoek voor het college om actief mee te werken aan de komst van een bouwmarkt in Julianendorp. Dat is niet zo omschreven, maar dat zouden wij erg op prijs stellen. Dank u wel.
De heer Heidsma, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zullen voorstemmen, ook in het kader van afspraken die in het verleden gemaakt zijn met ondernemers en de verwachtingen die gewekt zijn. En ook de mogelijkheid te houden om een breed aanbod van kwalitatief goede huisvesting. En we gaan ook mee wat D66 zegt om toch even, misschien via sluipwegen, omwegen, hoe je het maar noemen moet, aandacht te vragen voor een bouwmarkt.
Andere stemverklaringen nog? Ja, dat is de heer Pruiksma van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Wij zullen ook voor dit beleid stemmen, omdat de facering in de bouwplannen garanderen dat er niet overbebouwd wordt. Maar de belangrijkste reden is dat dit ingezet beleid is om het leegloop van Den Helder wat bewoners betreft te keren. We proberen die mensen te verleiden om in Den Helder te blijven en te gaan wonen.
Mag ik concluderen dat met een tegenstem van de Vrije Socialisten dan het bestemmingsplan is vastgesteld? Dat is juist al dus besloten. Dan agenda punt 7, wijziging van de lezersverordening. Daar nog woordvoeringen op. Geen stemverklaring al dus besloten. Agenda punt 8, dat gaat over de jaarrekening van de Meerwerf basisscholen en hun begroting. Daar nog stemverklaringen. Dat is niet het geval, al dus besloten. Al dus besloten. Agenda punt 9. Dat gaat over een krediet van 154.000 euro aan het bestuur van de stichting Ronduit voor het realiseren van 2 noodlokalen voor de school. Daar nog stemverklaringen. Niet het geval. Ja, de heer Pastoor.
Ja, een kleine voorzitter. En dan probeer ik dat maar naar een vraag toe om te buigen, die stemverklaring. Want... hier staat ook van dat een van de redenen is het uitbreiden van het aantal leerlingen. Nou, dat is al een signaal waar je nog wel wat over zou kunnen zeggen. Maar vervolgens is het ook zo dat het aantal leerkrachten in deze sector erg onder druk staat. En dat maakt ons wel bezorgd daaromtrent. Maar over de uitbreiding op zich, daar zijn we wel mee akkoord.
Dank u wel. Andere stemverklaringen nog? Dat is niet het geval. Dan mag ik aannemen dat het voorstel is aanvaard. Dus besloten. Agenda punt 10. De handhavingsverordening. Ja, mevrouw Dol.
Ja, ik wilde een stemverklaring afleggen en die geldt dan meteen voor alle andere voorstellen die de publiekzaken behelzen. Want anders zou ik elke keer hetzelfde moeten zeggen. En wij snappen dat je wettelijk gewoon niet eronder uit kunt om deze voorstellen te doen. We vragen ons wel af of de beleidsruimte die er is, of die wel voldoende gezocht is, maar dat kan. Maar waar wij nog het meest verbaasd over zijn, is het advies van de CAR. Het advies van de CAR, daar staat alleen maar positief, daar staan geen argumenten, daar staat niet wat het voor de mensen zou betekenen. Ik denk dat als ik cliënt was, dat ik me zou afvragen of mijn belangen goed behartigd werden.
Dank u wel. Andere stemverklaringen nog, mevrouw Biersteker.
Nou, voorzitter, wij willen ons helemaal aansluiten bij GroenLinks.
We zijn familie. Maar...
Ja, oh, sorry.
Misschien familie, maar...
We zijn wel familie, maar ik...
Nou, dan ga ik wel erg snel van partij roepen. Ja.
Mevrouw Biersteker van de Stadspartij dan, wellicht, of toch niet? Mevrouw Biersteker, gaat u gang, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ik zou het amendement één keer benoemen. En dat kan net zo goed hier als ergens anders natuurlijk. Het gaat erom, we hebben in de commissie MO besproken dat we vinden dat deze verordeningen niet eerder in werking moeten treden dan nadat de Eerste Kamer zijn goedkeuring over deze wijziging op die wet heeft afgegeven. Voor de meeste mensen lijkt dat vanzelfsprekend dat dat dus per 1 januari ingaat. Voor ons, we hebben goede hoop dat zij gronden vinden om dat nog te verwerpen. En zouden zeker niet vooruit willen lopen op deze inwerkingtreding. En gezegd is even in het gesprek, nou ja, dat is toch vanzelfsprekend. Maar ik mag u graag herinneren aan de situatie rondom, of in de zomervakantie, waar bij een aantal raadsleden nog bij elkaar geweest is, omdat wel heel erg ver voor de muziek werd uitgelopen door de inwerkingtreding van die zoektermijn. Die was toen al aan de orde. En dat wilden wij beslist niet vooruitlopend op die wetswijziging. Toch is dat gebeurd en daarom lijkt het indienen van deze amendementen toch wat minder overdreven dan dat het eigenlijk is natuurlijk. Want het dient werkelijk een functie en de amendementen gaan er allemaal over, al die 8 amendementen, dat wij... graag willen zien dat deze verordeningen niet eerder in werking treden dan nadat de wet ook in werking is getreden. En dat lijkt logisch, maar kennelijk kun je er toch op vooruit lopen. Dat is het en die dienen we, ja, wat mij betreft had het pragmatisch in 1 keer gekund. Maar tijdens de vergadering werd gezegd dat het bij iedere verordening moest. Maar de strekking is exact hetzelfde.
Als u nou eventjes de tekst precies aan ons voor wil lezen.
Ja hoor. Na haar gelezen raadsvoorstel besluit het raadsbesluit als volgt te wijzigen. Na haar bekendmaking treedt deze verordening in werking op 1 januari 2012, tenzij de wet wijziging van de wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de wet investeren in jongeren, gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden, op een latere datum in werking treedt. In welk geval deze verordening in werking treedt op diezelfde latere datum. En dat dan 8 keer en dan met dank aan de opsteller, want dat heb ik even deze keer niet zelf gedaan.
Nou, dat vermoeden dat had ik al. Ik ga mij nu wat afwenden van degene bij wie dat vermoeden rust. Ik kijk naar de wethouder, ik neem aan dat wij als college dit kunnen toezeggen. Ja, dan maken we het nu heel makkelijk. Dus wij gaan geen verordeningen in de sociale zekerheid invoeren dan nadat de Eerste Kamer daarvoor akkoord is. Ja? Wenst iemand daar tegen te stemmen? Ja, dat kan helemaal niet namelijk, dus dat is wel makkelijk hoor. Akkoord? Akkoord. Dan was ik bij mevrouw Post, die wou nog een stemverklaring afleggen van de Stadspartij.
Ja, nou, wij wilden ons aansluiten bij mevrouw Dol van GroenLinks. En eigenlijk bij het hele verhaaltje, inclusief het verhaal van de kar. En daar komen we bij agenda punt 14 nog op terug. Dank u wel.
Anderen nog, meneer Bruin van de VVD. Had u nog wat met dat amendement maken?
Nee, voorzitter. Ik wilde opmerken dat wij heel erg blij zijn dat wij in dit stadium deze verordeningen mogen vaststellen. Dus we, wat dat betreft is het goed, denk ik, dat het college nu al hiermee komt. Voorafgaand aan en vooruitlopend op die wetswijziging.
Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan is dus...
Ja, een klein vingertje aan deze kant, voorzitter.
Heel, dat is een heel klein vingertje.
Ja, een heel klein vingertje, maar ja, goed. Ja,
meneer Pastoor, vrij
kleine mannen, kleine vingertjes, wordt wel eens gezegd, voorzitter. Maar goed, dat even terzijde. Voorzitter, het is toch lastig. Ik heb wethouder Visser helaas nog niet een mailtje toe kunnen sturen van hoe andere mensen naar dit soort toestanden kijken. Het is lastig. Het amendement van de ChristenUnie, overigens door de heer Bruin geredigeerd, zullen we ondersteunen. Maar dat is een appeltje eitje. Voorzitter, het is toch nog wel lastig, want waar het met name om gaat bij ons is dat de verordeningen WWB daar eigenlijk iedere keer voor liggen en er aan tegenaan schurken. En om bijvoorbeeld met een van de laatste dingen te beginnen waarin wat ook in de krant heeft gestaan, of in ieder geval waar een persbericht over is gekomen, over die 8 aanbieders van die WMO-taxi en dat soort zaken. Ja, dat is dan toch lastig om dat op een ander moment of op een andere wijze daar wat mee te doen. Omdat ik heb een aantal aanbieders van die taxis gesproken vandaag. En men ziet daarin toch nog wel wat donkere wolken verschijnen. En ja, u zult zeggen van... Ja, u fluistert en ik heb een leesbril en ik kan eraf slecht zien.
De gedachte is vooral dat u een stemverklaring aflegt nu.
Ja, dat snap ik, voorzitter. Maar goed, dan is het heel kort. Dan zullen we dat punt voor punt doen. En zijn we tegen al dat soort dingen.
Akkoord. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat het amendement wat mevrouw Biersteker heeft voorgelezen door u allen is aanvaard. En onder die conditie en onder die toevoeging wordt dan de handhavingsverordening geaccepteerd met een tegenstem van de Vrije Socialisten, begrijp ik. U bent tegen de handhavingsverordening? Nee, akkoord. Unaniem aanvaard. Dan zijn we bij agenda punt 11. Dat gaat over de verordening werk-leeraanbod. Daar geldt dus ook de tekst van het amendement wat u net allemaal heeft aanvaard. Anderen nog met een stemverklaring? Nee, dan mag ik aannemen dat dat punt is aanvaard door u. Dat is het geval. Dan ben ik bij agenda punt 12. Dat gaat over de verordening langdurigheidstoeslag. Ook op dat punt is dus het amendement geldig wat u zojuist heeft aanvaard. Geen inwerking treden dan nadat de Eerste Kamer akkoord is. Stemverklaringen nog bij dit punt? Dat is niet het geval. Dan is het aanvaard. Dan agenda punt 13. Dat gaat naar agenda punt 21. Ja, klopt. Dus daar krijgen we straks nog een amendement van de Partij van de Arbeid. En dan zijn we bij agenda punt 14. Dat is de cliëntenparticipatie. Ook daarvoor geldt dus het amendement wat u zojuist heeft aanvaard. Woordvoeringen nog. Stemverklaringen. Mevrouw Post van de Stadspartij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wij zullen tegen dit punt stemmen, onder andere aansluitend op de opmerking van mevrouw Dol zojuist. Wij vinden ook dat de adviezen over het algemeen vrij sumier en slecht onderbouwd zijn. Dat zou wellicht mee te maken kunnen hebben dat de kar toch ondersteund wordt vanuit de gemeente waar toch een soort afhankelijkheidsrelatie wellicht bestaat. In ieder geval reden genoeg voor ons om te zeggen van nou, we zouden dat dus beter moeten bekijken en op dit moment tegen deze verordening te stemmen. Dank u wel.
Ja, ik denk wel dat we een beetje voorzichtig moeten zijn met dit soort kwalificaties in de richting van ons ambtelijk apparaat. Want dat zult u niet beogen, neem ik aan.
Nou, als ik erop mag reageren, het is geen kwalificatie, maar de afhankelijkheidsrelatie die er bestaat, daar kun je misschien iets van vinden. Ja. En dat is dan geen kwalificatie naar de ambtenaar in...
Nee, want
in kwestie inderdaad.
Anders begint te raken aan de integriteit van onze ambtenaren. Dat moeten we niet doen.
Anderen nog... Ook dat heb ik niet gezegd volgens mij.
Nee, maar ik wou
dat is een interpretatie.
Daar zijn we het eens. Anderen nog op dit punt? Geen woordvoering meer. Dan is ook dit punt onder inachtneming van het amendement aanvaard. Dames en heren... Dan
voorzitter,
ik...
met tegenstem van de Stadspartij.
Oh, met tegenstem van de Stadspartij. Dat had ik niet begrepen. Dan ben ik bij agenda punt 15. Dat gaat over de toerismebepaling in de winkeltijdenverordening. Het is zo, dames en heren, dat wij de verordening op de winkeltijden een tijd geleden al uitvoerig met elkaar besproken hebben. Dit is een korte technische uitwerking daarvan. Ik leg dat even uit voor degene die nu hier een groot debat verwacht over de winkeltijdenverordening, omdat een aantal partijen in de Raad in het verleden al heeft aangegeven tegen de verruiming van die winkeltijden te zijn. Het betreft hier dus puur een uitwerking daarvan. Dus dat kan ertoe leiden dat een aantal partijen nu met een hele korte stemverklaring komt, omdat men geen behoefte heeft om dat debat nog een keer overnieuw te doen. Ja? Wie wenst daar een stemverklaring over af te geven? Ik had al zo'n idee dat het CDA dat wou doen. Dat komt
voorzitter, van de heer Bakker. Voorzitter, we hadden nog ook nog een vraag aan het college.
Meneer Bakker.
Goed. Ja, voorzitter, de gemeente moet de verschillende belangen, vinden wij, tegen elkaar afwegen. Zoals zondagsrust, toerisme en openstelling van de winkels. En het CDA vindt dat er geen ruimte wordt geboden aan de gevoelens van veel bewoners van deze stad. Wij vinden het ook weinig beschermend voor de kleine ondernemer en niet te vergeten zijn werknemers. Wij zullen dit voorstel niet steunen.
Ik ga gewoon even de rij af, kom zo bij u, meneer, mevrouw Biersteker, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Woorden van gelijke strekking. We hebben in eerdere situaties tegen die verruiming gestemd en we zullen ook tegen de uitwerkingen van stemmen.
Dan kom ik bij meneer Niehot van de Stadspartij.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard zal de Stadspartij gewoon instemmen met dit voorstel. Alleen willen wij aan het college vragen waarom ze nu pas met het agendapunt komen. Terwijl dit op de VNG-website in juli al gemeld is dat het veranderd moet worden.
Anderen nog woordvoering of stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan kom ik bij meneer Pruiksma, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, ik heb binnen de Partij van de Arbeid een minderheidsstandpunt. Ik zal tegen dit voorstel stemmen om een reden dat mijn vakorganisatie zich zorgen maakt over de consequenties voor de arbeid op zondag.
Dank u wel. Dan is er nog een vraag gesteld aan het college, de wethouder, voor de beantwoording.
Ja, voorzitter, heel kort. Er is inderdaad een toelichting toegevoegd aan het reeds genomen besluit. Inderdaad was bij de VNG de directe omschrijving in juli bekend. Maar wij moesten niet eerder dan voor het eind van dit jaar daarover bij u aan de Raad uiteindelijk ook dat voorstel voorleggen. En gezien de agenda's en andere perikelen zijn we niet eerder in staat geweest om het voor te leggen. Maar het is nog op tijd, want het is voor 1 januari 2012.
Dank u wel. Dat is het antwoord. Meneer Niehot.
Daar wou ik graag dan nog een vraag bijstellen. Waarom is het dan niet vorige week in de commissie gekomen van bestuur en middelen? Want die agenda was niet echt supervol.
Ja, en dat is een klein administratief foutje geweest. Ergens. Ja. Het is gewoon een misverstand. Maar dat is niet aan de wethouder. Wij constateren, denk ik, dames en heren, dat het voorstel wordt aanvaard met een tegenstem van het CDA, de ChristenUnie en de heer Pruiksma van de Partij van de Arbeid. Heb ik dat goed? Dan is het punt aanvaard. Dan ben ik bij agenda punt 16. Dat is het voorstel tot vaststelling van de referendumverordening van de gemeente Den Helder. Het voorstel is ingediend door de fractie van GroenLinks, mevrouw Dol. En zij neemt plaats hier achter deze tafel om uw eventuele vragen te beantwoorden. Kom jij hier maar eens even zitten. Wie mag ik het woord geven over dit onderwerp? Mevrouw Biersteken van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het mogen bekend zijn dat de ChristenUnie ook landelijk geen voorstander is van referendum voeren. En daarbij gaat men uit van het feit dat volksvertegenwoordigers zonder last in hun verschillende besturen zitten. En als je dan praat over een raadplegend referendum, dan zet je die term zonder last eigenlijk onder druk, omdat je meestal dan afspreekt dat je de uitkomsten van een dergelijk referendum ook meeneemt in je besluitvorming. Wij denken dat dat geen zuivere manier van besluiten is, gezien het zonder last je bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Enige vorm van referendumverordening die voor de ChristenUnie aanvaardbaar is, is die van het correctief referendum. Je doet als bestuurders neem je besluit. Als je dan vindt dat er een correctief referendum over gehouden dient te worden, moet je ook de consequenties daarvan aanvaarden en eventueel terugkomen op je besluiten. Maar je bent wel zuiver bezig als bestuurders. Dus voor ons is deze referendumverordening, zoals die hier voor ligt, niet degene die wij zullen ondersteunen. Dank u wel.
De heer De Klein van de Vrije Socialisten, begrijp ik. Ja.
Dank u wel. Nou, zoals we ook in de commissie hebben gezegd, zullen wij deze verordening gaan steunen. En we hebben geen opmerking over.
De heer Bakker, CDA.
Ja, voorzitter. Het CDA heeft geen behoefte aan dit initiatiefvoorstel van GroenLinks. Wij vinden dat volksvertegenwoordigers en bestuurders zijn gekozen om beslissingen te nemen. En het is een taak om alle voor- en nadelen bij beleidsbeslissingen af te wegen. En volksvertegenwoordigers en bestuurders nemen tijd om naar alle belangengroepen te luisteren. En kiezers hebben vaak minder zicht op alle belangen die meespelen, omdat ze niet over alle informatie beschikken. En bij een referendum kunnen mensen alleen met ja of nee antwoorden. Ze kunnen geen nuances of argumenten aangeven. En door een referendum te houden krijgt de kiezer de indruk dat de uitkomst ook zal worden uitgevoerd. Maar omdat het een referendum in Nederland niet bindend is, hoeven bestuurders en volksvertegenwoordigers niets met de uitslag te doen. En dat kan als zeer teleurstellend worden ervaren voor de kiezer. Dus dit zijn onze argumenten en we zullen het niet steunen. Dank u wel.
Heer Baanstra, D66.
Ja, dank u voorzitter. Ik kan eigenlijk met de voorgaande sprekers meegaan. Alleen het stuk waar men stelt van we zijn bij de verkiezingen gemandateerd om besluiten te nemen en de komende bestuursperiode met de beste kennis die we hebben besluiten te nemen. Is er toch voor D66 een referendum wel een heilig iets? En waarom? Er kunnen zich in een bestuursperiode zaken voordoen die onverwacht grote maatschappelijke of financiële effecten op de samenleving hebben. En dan zou je helemaal niet verkeerd aan doen om daar eens de thermometer bij de bevolking in te houden om te zeggen van hoe zit dat nu? Echter, als ik deze verordening zie, is hij voor mij te mager. Hij is niet robuust genoeg om te aanvaarden, om hem mee te gaan. En wij willen eigenlijk ook heel graag een referendumverordening, of in ieder geval de mogelijkheid tot referenda te houden, willen we graag hebben. En ik verzoek dan ook GroenLinks om deze verordening terug te nemen, hem verder uit te werken, beter te detailleren, zodat we een goede, robuuste verordening kunnen krijgen, want een referendum is niet zomaar iets. Het is een zeer zwaar middel wat ingezet wordt om een mening te peilen van de bevolking. Tot zover.
Dank u wel. De Stadspartij, de heer Reenders.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begrijp dat D66 een van zijn kroonjuwelen apart zet nu.
vindt hem niet body genoeg, dan denk ik, laten we een schorsing doen en voeg de body erbij in. En dan kunnen we alsnog daarover gaan praten. Wij zullen zeker voor zijn en kunnen ook totaal het niet mee eens zijn wat onder andere het CDA zegt. Die kwalificeert eigenlijk de burgers als dat ze niet gekwalificeerd zijn. Maar een burger kan ook degelijk wel een mening hebben. En die mening mogen wij best eens horen. En natuurlijk kunnen we het naast ons neerleggen. Alleen dat zegt dan denk ik meer over de bestuurders dan over de bevolking. ChristenUnie is landelijk inderdaad voor het correctieve referendum. Dus daar voeren ze het landelijk beleid. Daar zijn we wel. Maar wij vinden dat de democratie, die mag nooit, daar mag nooit op worden bezuinigd. Het gaat geld kosten, een referendum. Daar is ook geld voor. Dat zit gewoon in de begroting in, want er is geld voor verkiezingen. En dit is een soort verkiezing. Dus het geld is ervoor. En voor democratie mag je nooit bezuinigen. Dat is een van de rechten die we gelukkig hier in Nederland hebben. En ik hoef niet te vertellen hoeveel landen graag zulke rechten zouden willen hebben.
Kijk naar de VVD, de heer Fritsje.
Ja, voorzitter, ik kan het voor een groot gedeelte kan ik het eens zijn met datgene wat het CDA heeft betoogd. En ik wil het misschien nog iets sterker stellen. Wij vinden dat het referendum eigenlijk het functioneren van de Raad disqualificeert. Wij zijn allen gekozen door de Helderse burgers. Wij zitten hier met een mandaat. Wij maken een zorgvuldige afweging bij alle besluiten. En ik kan ook niet met D66 delen dat er plotseling zaken zouden zijn waar wij plotseling door getroffen zouden zijn en grote maatschappelijke gevolgen zouden hebben. Dat is nu juist waar we hiervoor zitten, om die afwegingen te maken en daar besluiten over te nemen. Verder komt mij, en dat is een secundair argument, in ieder geval het moment van het indienen van het voorstel wat curieus over. En waarom? Want ik heb eens even nageslagen. De grondwet weerhoudt op geen enkele wijze lokale overheden om niet bindende referenda vast te stellen of regelingen daarvoor. Echter, in de afgelopen decennia is een missen van een referendum niet aan de orde geweest. Ik denk dat ik voldoende duidelijk ben geweest dat de VVD tegen dit voorstel is.
Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van Trots. Mevrouw Dekker.
Ja, dank u wel. Ondanks dat Trots landelijk zeker voor een referendum is, hebben wij met deze verordening toch ook wel een probleem. Ik heb dat ook al geuit richting u. Verder zou ik er wel aan willen toevoegen dat inderdaad als u hem terug zou nemen en we zouden hem aan kunnen passen, dan zou Trots wel mee kunnen gaan.
En ik kijk naar de Partij van de Arbeid, de heer Reinten.
Dank u wel. Wij zijn hier positief over. Het is natuurlijk Een op zijn minst merkwaardig dat we met een zo lage opkomst bij de verkiezingen dan nu gaan zeggen de inwoners van de stad die weten het niet of wat, daar moeten we wat aan doen. En als we de mensen erbij willen betrekken, dan is dit iets. We hebben een gast in de raad, we hebben nog wat dingen, voor de klas doen we van alles. Maar hier gaat het echt over dingen die wezenlijk zijn en die alleen maar op grote punten kunnen slaan. Niet over of er ergens een bocht uit de weg moet of wat dan ook, maar echt over grote dingen in de stad. En daarvoor moet je, als je dat aan de orde zou willen stellen, moet je eerst een verordening hebben. Nou, alleen, daar gaat het op dit moment alleen maar over. Dus wat dat betreft vind ik de betrokkenheid van de burger inderdaad, die je kunt verhogen hiermee, van wezenlijk belang. En ik zou het dan ook jammer vinden dit momentum te laten verliezen. Dus ik doe ook een beroep op mevrouw Dol om even te schorsen dadelijk en dan te kijken of we toch met Trots en D66 tot een overeenstemming kunnen komen om daaruit te komen. Uiteindelijk is, als het allemaal dan al door zou gaan, is de vraagstelling, komt ook nog een keer uitgebreid aan de orde in de Raad. Alles komt nog terug in de Raad. Het is een heel langdurig proces. Het is zelfs de vraag of het ooit tot een echt referendum zou leiden, als er al een initiatief een keer een tijdje gaande is. Maar dat moeten we dan afwachten. Maar ik deel de opvatting niet dat wij het allemaal wel weten en daarvoor gekozen zijn. Er kunnen dingen zijn door veranderde omstandigheden, en die hebben we voldoende in ons huis nu. Als ik denk aan de economie die dramatisch veranderd is de laatste jaren, dat het een referendum nuttig zou kunnen zijn. Dus nogmaals een oproep om het in te passen. Dank u.
Mevrouw Dol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank in ieder geval de partijen die het voorstel steunen. De partijen die principieel tegen een referendum zijn, ja, oké, dat respecteer ik. De vraag van de VVD van waarom nu? Ik denk dat juist omdat we burgerparticipatie als speerpunt hebben, omdat we de kloof tussen de burger en de politiek willen verkleinen, omdat we gezien hebben dat bij de laatste verkiezingen de opkomst heel laag was. Ik denk dat juist nu het moment, tenminste, ik vond nu het moment van, nu moet je in ieder geval een verordening hebben. Trots en D66, die zeggen moeite te hebben met zoals het voorstel er hier voor ligt. Het zijn toch partijen, dat geven ze zelf toe, die voor burgerparticipatie zijn en ook voor een referendum zijn. Ik zou dan ook aan Trots en aan D66 willen vragen, ja, wat stelt u zelf voor, zodat het voor u een aannemelijke verordening zou kunnen zijn? Dat zou ik dan graag van u willen horen. Welk voorstel u dan hebt?
Dank u wel. Dan ga ik even opnieuw de rij af. Mevrouw Biersteker, geeft u dat nog aanleiding tot opmerkingen? Dat is niet het geval. Meneer De Klein, niet het geval. Meneer Bakker, CDA.
Ja, voorzitter. Wij willen zeker geen kwalificatie geven aan burgers, maar eigenlijk is een referendum een simpel ja of nee. Terwijl er vanuit de Raad eigenlijk bij bepaalde onderwerpen tientallen vragen, zeker met wat als je praat over Stadhuis of Schouwburg, dan zijn er een legio vragen gesteld. En dan moet de burger alleen zonder nuances maar even ja of nee zeggen. Dat lijkt ons niet gewenst.
Interruptie, voorzitter.
Meneer Bruiksma, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, ik zou graag van het CDA willen weten in hoeverre ze zelf zich incompetent voelen om die voorlichting die de burger dan om vraagt in die besluitvorming, om die aan te leveren.
Meneer Bakker.
Ja, ik weet niet helemaal waar u op doelt, hoor, van incompetente informatie. Want ik denk dat wij genoeg informatie krijgen van het college wat betreft die onderwerpen die ik genoemd heb. De antwoorden zijn voor ons voldoende.
Meneer Kruiksma, nog één keer.
Ja, als er aan de burger een besluit wordt gevraagd, dan is het vanzelfsprekend dat die burger ook informatie krijgt waarover die besluitvorming genomen moet worden. In de volle breedte, de voor, de tegens, de risico's en de voordelen. Ik denk op het moment dat die voorlichting helder en duidelijk geboden wordt, dat de burger in staat is om die besluiten te nemen. En dat heeft niets te maken met de mogelijkheden van de burger waarvan u denkt dat ze niet aanwezig zijn.
Dat was geen vraag, maar meneer Bakker heeft ook geen behoefte meer. Meneer Baanstra, heeft u nog behoefte?
Ja, ik heb nog wel wat behoefte, voorzitter. Het is eigenlijk het volgende. Ik wilde even... Ja, kan gebeuren. Ik wilde even de PvdA even reageren, als dat mag. De informatie die naar de burger gaat, heeft wel de laatste tijd vanuit de PvdA een scheef beeld gegeven. Dat is wel het grote gevaar in referenda. Maar in ieder geval, ik wil niet vanavond en ook niet schorsen om deze verordening compleet te maken. Dat heb ik aangegeven. Wij willen graag een goede referendumverordening hebben. En dat heeft niet te maken met dat wij dat niet durven of dat wij dat niet willen. Maar het is nogal wat je vraagt. En je moet dat goed juridisch aan alle kanten dicht timmeren. Wanneer hou je referenda? Wat zijn je opkomstpercentages? Ik wil erover nagedenken. Ik wil daar gewoon een goed verhaal over hebben. En dan komen we er samen wel uit. Maar op dit moment kan ik niet meegaan. Ik vraag nogmaals om het terug te nemen.
Maar wel een vraag, hè? Geen opmerking.
Ik ga een vraag proberen te stellen aan de heer Baanstra op grond van de opmerkingen die hij maakt richting Partij van de Arbeid. Ik zou van de heer Baanstra willen vragen, kent u in deze raad iemand anders als mijn fractievoorzitter, die met betrekking tot het stadhuis waar u op doelt en de kosten die daarmee gemoeid zijn en de Partij van de Arbeid grote zorgen baren, dat die niet duidelijk genoeg is. Dat die gepleegd is in een trant waar u, als het betrekking hebt op de waarheid en de inhoudelijkheid, u uw vraagtekens bij kunt stellen. Ik garandeer u dat er niemand in deze raad is die de zaak zo gediend hebt om de basis waar je hier als raadslid voor zit, het college te controleren, gediend hebt zoals de heer Reinten, mijn fractievoorzitter.
Meneer Baanstra, reactie?
Ja, voorzitter. Nou, aan één kant moet ik misschien wel zeggen, gelukkig niet. Dat ik een andere, maar dat is niet helemaal waar. Ik ben daar wel oprecht wel blij mee dat meneer Reinten dat werk gedaan heeft. Maar wat mij enorm opvalt is dat geen krant open kon slaan waarin ik de berichten lees of las dat het allemaal te duur werd en er wordt een rat voor ogen gedraaid, het wordt op de markt gezet, het wordt in Den Helder actueel, noem het maar op. En ik heb geloof ik 2 weken geleden 1 zinnetje gehoord, oh sorry, ik heb een rekenfoutje gemaakt. Maar er wordt voor de rest helemaal niet breed uitgemeten. Dus wat dat betreft heb ik zoiets van, ja jongens, zeg dat dan ook ruim.
Ja, maar we hebben het over de referendumverordening. U heeft antwoord gekregen op uw vraag. Dat was de woordvoering van D66.
Mag ik nog een vraag stellen aan D66, meneer de voorzitter?
Ik was net bij u aanbeland.
Dat komt mooi uit. Ik vind het jammer dat D66 niet wil schorsen. Ik wil wel graag weten van D66. Op wat voor termijn denkt u met een serieus goed voorstel te komen, wat body geeft, zoals u dat noemt, aan het voorstel wat er ligt van mevrouw Dol van GroenLinks?
Nou ja, zullen we moeten kijken. Kan ik nu niets over zeggen. Maar dat hoeft niet heel lang. Ja, wat wil u eten? Nee, kan ik niets over zeggen.
Meneer Reinders, u kunt uw betoog tweede termijn.
Antwoord onbevredigend is, maar blijkbaar is op dit moment geen beter antwoord te krijgen. Maar ik vind dat we er wel serieus dan met ook trots naar moeten gaan kijken, zodat iets wel een body kan krijgen. Wij blijven voor, maar misschien moet het voorstel dan toch eerst maar teruggetrokken worden, maar dat bepaalt mevrouw Dol. En dat we dan eerst de beroemde body gaan krijgen van het voorstel en dat het dan opnieuw ingebracht wordt.
Meneer Fritsje, VVD, nog tweede termijn.
Ja, voorzitter. Allereerst in reactie op datgene wat de initiatiefnemer heeft gezegd. Ik wil ervoor pleiten dat wij in ieder geval niet in de hoek gezet worden dat wij tegen burgerparticipatie zouden zijn. Want dat is niet de portée van mijn opmerking geweest. Onze argument is de volgende. Als deze raad, wij als raadsleden, onze taken en verantwoordelijkheden serieus nemen, dan kan in ieder geval alle overwegingen die u vindt dat er zijn om een referendum in te voeren, in ieder geval daaraan tegemoet gekomen kan worden. Maar dan moet iedereen, zoals we hier zitten, die taken en verantwoordelijkheden ook op zich willen nemen. En dat is in het verleden onvoldoende gebeurd. En dat heeft blijkbaar bij u ruimte, of in ieder geval het idee doen geboren worden, dat wij eindelijk na decennia, als er dan nog een aantal gemeenten geweest zijn, om maar een voorstel in deze te doen. Nogmaals, wij zijn dus principieel, wijzen we dit middel af, omdat het niet voegt met de representatieve democratie zoals wij die in Nederland met elkaar hebben ingericht.
Mevrouw Dekker, trots nog behoefte.
Ja, dank u wel. Wij willen echt graag het voorstel terugnemen. Wij willen er ook serieus naar kijken, op korte termijn. Het is jammer dat we elkaar vandaag niet gesproken hebben. Wij willen vooral betere kaders voor wanneer het referendum gehouden kan worden. Ook in verband met de informatievoorziening die naar burgers zou moeten over bepaalde onderwerpen en in hoeverre het te complex of te veel zou worden om dat daar netjes bij te krijgen. En voor de rest zijn we ook bang dat het anders bij sommige dingen een middel voor politieke doeleinden zou kunnen worden. En dat willen we eigenlijk voorkomen.
Meneer Reinten, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Heel kort even over de wat vervelende opmerking van D66. Ik hoop nog eens een keer serieus met u een debat te kunnen gaan over de echte cijfers, maar dat doen we dan wel. Dan toch even een moeilijk probleem, zoals er zoveel zijn in de wereld, en die komen we hier ook tegen. Als je dat als je daar grondig mee bezig gaat, dan merk je in de loop der tijden door het vraag-en-antwoordspel, onderzoeken, nog meer lezen, nog meer praten enzovoort, het trechtert, het wordt eenvoudiger. En tenslotte is elk moeilijk probleem samen te vatten in een duidelijke stellingname. Dat is mijn stellige overtuiging. Dat vergt wel dat je het allemaal goed snapt. Anders kun je het ook nooit eenvoudig vertellen. En dus de angst heb ik niet dat het niet helder genoeg aan de inwoners voorgelegd kan worden. Alleen wel na een hele lange en grondige discussie en inleving onzerzijds. Nooit van tevoren, oh laten we eens daar een referendum over houden. Nee, na een lange discussie, dan zou het zin kunnen hebben. Dat is eigenlijk mijn punt en ik roep inderdaad, ik herhaal mijn oproep dat GroenLinks, Trots en D66 om de tafel gaan zitten. En wij steunen, nou niet blindelings wat eruit komt, maar we zijn dat wel van plan eigenlijk. Dank u wel.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter. Mevrouw Dool, voorzitter. Wie roept daar?
Nou, dat wou ik eigenlijk. Ik wilde de heer Rijn te laten uitpraten, maar ik heb een vraag. Ja. Want u geeft heel duidelijk aan hoeveel tijd het kost voordat je dergelijke ingewikkelde materie eigen moet maken. U geeft aan dat het enorm veel tijd en moeite heeft gekost om überhaupt dat te kunnen trechteren. En uiteindelijk te kunnen snappen waar het over gaat. Hoe kunt u dan voorstellen, of hoe kunt u dan eens zijn met zo'n verordening, hè, en dat daar een referendum uit voortvloeit, waarin wij dus wel opeens van de inwoner verwachten dat die met een heel kort en simpel gestelde vraag, dat die daar een zorgvuldige en weloverwogen afweging van kan maken. Nogmaals, u heeft het helemaal zelf uitgelegd en aangegeven hoe lang dat duurt en hoeveel tijd dat heeft gekost.
Dank u. Meneer Rijnt.
Ja, dat heb ik gedaan en ik heb gezegd aan het eind van die rit komt er bijna altijd een heldere stellingname naar voren. En als je die niet hebt, moet je eigenlijk geen besluit nemen. Dus ik begrijp niet waar de heer Bruin het over heeft. Dank u wel.
Ter interruptie, voorzitter.
Nee, want dit was even een klein debatje nog tussen meneer Bruin en meneer Rijnten. En ik heb de indruk dat die beëindigd is. Dat is zo. Ik kijk even, heeft u nog een vraag aan meneer Rijnten?
Ja, heb ik wel.
Ja, meneer Bakker, Stadspartij.
Meneer Rijnten, u weet toch dat ook in andere steden referendumverordeningen zijn. Ik vraag me dan ook af, zijn wij hier in Den Helder het wiel aan het uitvinden? Bent u het met mij eens dat het niet sneller kan dan u stelt, door verordeningen van bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven over te nemen?
Rijnten.
Ja, maar die moeten we dan wel overnemen. En dat is nu aan de orde. Nemen wij een referendumverordening over? Deze is gestoeld op algemene kennis Rotterdam en dergelijke. En nou ja, dat kan Eindhoven zijn, het maakt niet uit. Maar we zijn het daar niet over eens. Er is nog geen meerderheid. Daar gaat het nu over. En die moeten we wel zien te vinden.
Mevrouw Dool, voor een reactie.
Ja, voorzitter. Ik wil graag een kwartiertje schorsen om te kijken of we tot elkaar kunnen komen.
Dan schorsen wij. dames en heren. Ik verzoek de leden van de raad hun plaats weer in te nemen. En ik geef het woord aan mevrouw Dol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij nemen het voorstel B terug, zodat we hem nog beter kunnen maken als dat hij al is.
Nou, dank u wel. Lukt het snel? Dames en heren, dan zien wij wel hoe het verder gaat met het referendum in Den Helder. Ik ben toegekomen agenda punt 17. Dat is het voorstel het vaststellen van de verordening onroerend zaakbelasting. Ik heb begrepen dat er woordvoering is van de zijde van Trots op dat punt, agenda punt 17. Onroerend zaakbelasting, is het zo? Nee, dan de Stadspartij nog.
Voorzitter, wij hebben ook in de commissie al verklaard, we hebben al vele malen verklaard, wij zijn tegen lastenverhoging van de burger, dus wij stemmen ook tegen dit voorstel.
Dank u wel. Zijn er nog andere woordvoeringen? Dat is niet het geval. Mag ik dan aannemen dat het is aanvaard met een tegenstem van de Stadspartij? Al dus besloten. Dan ben ik bij agenda punt 18, dat is de participatieverordening. Ook daarvoor geldt het door u aangenomen amendement dat deze verordening niet zal worden ingevoerd dan nadat de Eerste Kamer de grondslag daarvoor in de wet heeft vastgelegd. Wenst iemand daar nog woordvoering over? Stemverklaringen? Dan is deze verordening aanvaard met algemene stemmen. Kom ik bij agenda punt 19, dat is de afstemmingsverordening IOAW en IOAZ. Wenst iemand, ja, de Partij van de Arbeid heeft het amendement aangekondigd, de heer Rijntje.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is maar een amendementje, hè. Het is niet zoveel, dus... Het gaat eigenlijk over het verhaal dat er... gehandhaafd moet worden en daar zijn we ook voor. Hè. Dat is natuurlijk duidelijk. Dus de Partij van de Arbeid vindt dat iedereen moet meedoen, iedereen moet werken, naar vermogen enzovoort. Maar daar horen wel dingen bij als dan ook kunnen optreden als dingen niet lukken gewoon. En daarvoor zijn nu een aantal maatregelen genomen. En die voeren hier en daar wat verder dan we gewend zijn. En misschien dat er ook een beetje aan gewend moet worden. Daarom denken wij dat wij een amendement moeten maken, hebben gemaakt in de zin van je zou eigenlijk de komende jaren wat moeten monitoren en met elkaar over hebben. Hoe lopen deze sanctiebepalingen nu? Want er staan toch een paar dingen in, bijvoorbeeld staat er ergens in van, wat is het ook alweer? Het tekortschieten van verantwoordelijkheid en dus een reden tot verlaging met 100% is bijvoorbeeld het beneden de waarde verkopen van een woning. Nou ja, dat gebeurt gauw op het ogenblik, dus dat is dan... Dus als je dat letterlijk gaat toepassen, dan dat is het heel vervelend. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar daarom willen we graag de vinger aan de pols houden. We monitoren samen met het college in de commissie MO hoe dat zit. En concreet betekende dus dat aan artikel 2 van het verhaal toegevoegd wordt, dat is dan een toevoeging, het toepassen van de verlagingen in de praktijk wordt 2 maal per jaar geëvalueerd in de commissie MO. Dank u wel.
Is het handig dat u eerst even een korte toelichting krijgt van de kant van het college hoe wij over dit amendement denken? Ik denk dat u dat helpt. Dat gaat dan gebeuren, de wethouder.
Ja, voorzitter, wij zijn als college meer dan bereid om samen met de raad tot monitoring te komen en inderdaad dit terug te laten komen in de commissie MO.
Akkoord, amendement wordt dus van een positief advies voorzien van de kant van het college. Dan kijk ik even of u nog andere woordvoeringen heeft. Dat is niet het geval. Mag ik dan even heel snel bij u peilen of het amendement wat de Partij van de Arbeid heeft ingediend door u wordt gesteund? Met iemand daar stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. Dan wordt het amendement aanvaard en toegevoegd aan het besluit. Dat betekent dus dat het 2 maal per jaar wordt geëvalueerd. En het voorstel zelf, en zie iemand daar nog stemverklaring over? Niet het geval, met algemene stemmen aanvaard. Dat is het geval. Al dus besloten, onder inachtneming van uw eigen amendement rond de invoering. Dan ben ik bij agenda punt 20. Dat gaat over het vaststellen van de toeslagenverordening. Ook daarvoor geldt dat het wordt in werking, dat in werkingtreding wordt bepaald door datgene wat besloten wordt in de Eerste Kamer. Conform uw amendement. Wenst iemand daar nog woordvoering over? De heer Klut van D66.
Voorzitter, we hebben in de commissie deze verordening duidelijk aan de orde gehad natuurlijk. En we hebben uiteindelijk besloten om daar toch een amendement over in te dienen. We hadden natuurlijk in de besprekingen, zoals ik ook met de fractie van de VVD heb besproken, hadden we natuurlijk een aantal basisdingen daarvoor. En waarom? Wat was namelijk aan de hand? Het bleek namelijk dat de studiefinanciering werd toegerekend aan het budget voor de huishouden. En dat is natuurlijk erg jammer als dat zo is, want dat betekent dat de mensen niet de gelijke kansen hebben om te studeren. Vandaar dat wij dus een volgend abonnement hebben gemaakt op de verordening. En dat is artikel 3. En dan komt artikel 3 te luiden als volgt. Voor de toepassing van dit artikel wordt een persoon niet in aanmerking genomen als een ander die in eenzelfde woning zijn hoofdverblijf heeft, als het een inwonend studerend kind betreft dat aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de wet studiefinanciering 2000 en een in aanmerking te nemen inkomen heeft van ten hoogste het bedrag genoemd in artikel 4 lid 2 aanhef van de wet. En dat moeten we natuurlijk even uitleggen, want dat is voor mensen die daar niet goed in zitten, is dat natuurlijk een beetje problematisch. Vandaar, het doel is in ieder geval dat de studiefinanciering buiten beschouwing wordt gelaten als het gaat om het berekenen van het inkomen van het gezin. Ja, en dat is daar de bedoeling van. Nou is het zo dat in de verordening ook een hardheidsclausule zit. En het zou natuurlijk kunnen dat het college zegt van nou oké, we kunnen die hardheidsclausule kunnen we handhaven en sterk uitvoeren. Als dat zo is, dan zouden we daar eventueel mee kunnen leven. In ieder geval is het ook zo dat we dus in de verordening, dat we daar ook een bedrag hebben gekoppeld. En dat was dan wel de inkomsten van hun kinderen van 18 jaar of ouder, dat die dus een inkomsten mochten hebben van ten hoogste €604. En dat zouden we dan willen zien opgetrokken worden naar 1023. Ja, en niet worden gezien als een persoon met wie de alleenstaande ouderen de kosten kan delen. En waarom? Omdat je dan in ieder geval die kinderen de gelegenheid geeft om ook naast hun studie toch wat extra te kunnen doen. Nou, dat is in ieder geval het pleidooi voor het amendement. Maar ik wacht graag het antwoord van het college af. Ik dank u wel.
Het amendement is ingediend. Nog even voor alle helderheid, meneer Klut. Alleen door de fractie van D66 of samen met de VVD?
Samen met de VVD, zoals gezegd.
Ja, komt dat die handtekening niet onder staat, dus vandaar. Dat is helder. Wij gaan hem verspreiden. Andere woordvoeringen nog? Meneer Reinten, Partij van de Arbeid.
Dank u wel. Ja, dit is dus een van de dingen, de bepaling die aan de orde is vanavond, ze zijn het algemeen stevig. Een aantal kunnen we ons best in vinden. We hadden ze niet bedacht, maar ze zijn wel, dat doet er niet toe verder. Maar deze gaat ons te ver, deze bepaling. Wij vinden deze huishoudtoets, zoals het gaat, ook de voorbeelden die in de stukken erbij zitten, van als er een uitkering in het gezin is en een kind krijgt een baan, dan vervalt de uitkering. Dus ja, daar is ook niks tussen, als het ware. En er ligt nu een voorstel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, van de G4 en van de G32, dus dat is toch al meer dan de helft van Nederland, denk ik, bij elkaar, om daar toch een zekere marge in aan te brengen. En de VNG argumenteert het ook dat deze regeling, die 52 miljoen moet opbrengen in het kader van de plannen van deze regering, dat die zo fraudegevoelig is dat de opbrengst in de buurt van nul zal komen. Er zal heel veel inspanning extra nodig zijn van gemeentes. De fraudegevoeligheid zal zeker kunnen gaan zitten in de bepalingen ten aanzien van het studeren. Want we hebben allemaal kunnen zien dat als het politiek een beetje lastig is met een vluchteling, Mauro bijvoorbeeld, nou dan gaat hij toch studeren, dan mag hij hier blijven. Nou, zo gaat iemand toch gewoon studeren als dat moeilijk is en hij zit in een huis. Dat is klaar. Schrijf maar in een tijdje ergens. Gaat allemaal gebeuren. Wat ook gaat gebeuren is als een gezinslid hulp nodig heeft. Nou, ik heb een beetje last van mijn knie en dan moet ik zorgen dat ik een verklaring krijg. En dan kan Rika mij verzorgen, stel dat ik een uitkering zou hebben. Nou, ik schets het maar even. Dat soort dingen gaat allemaal gebeuren. Dat wordt allemaal voorspeld. En morgen beslist de Eerste Kamer er pas over. Dus de kans bestaat dat de Eerste Kamer hem afwijst. Maar wij zijn tegen deze verordening. Ik vind hem echt. Hij drijft gezinnen uit elkaar gewoon. Kinderen zullen eerder de deur uit moeten, omdat dat levert ontzettende spanningen op. Iedereen kan het uittekenen. Ik vind het helemaal niks en het levert nog niks op ook. Dank u wel.
Anderen nog op dit punt? De heer Bruin, VVD.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil eigenlijk beginnen met te zeggen dat Den Helder is een sociale gemeente. Sterker nog, wij zijn volgens mij een hele sociale gemeente. En ik had toch een heel verhaal verder opgeschreven, maar ik hecht er toch wel even aan om meteen in te haken op de woorden van de heer Reinte. Ik denk dat hij wederom, net als in de commissie MO, het bij het verkeerde eind heeft. Want waar hij het over heeft, dat is inderdaad over die gezinsinkomenstoets die nu wordt ingevoerd in de WWB. Dat is een toets die wordt ingevoerd in de wet. Daar gaat deze toeslagenverordening ten enenmale niet over. Waar dit over gaat, is de toeslag ten eerste bovenop de normale bijstandsnorm voor gezin of alleenstaande. En die moet de gemeente vaststellen. Daarnaast zit er ook nog een artikel in over de verlaging. En daarvan is de gemeente ook verplicht om dat vast te stellen. En wat Den Helder nou heeft gedaan, of wat het college nu voorstelt, is om die toeslag zo ruim mogelijk te houden. Daarmee continueren wij het beleid zoals dat was. Het verandert niet ten opzichte van de vorige toeslagenverordening. Is nog steeds exact hetzelfde. Sterker nog, wij gaan nog een stapje verder. En dat is dat artikel 3 lid 4, waarin wij voor studerende kinderen de bijverdiengrens oprekken van 604 naar 1023 euro. Ik kan dus met de beste wil kan ik gewoon niet begrijpen dat je tegen deze verordening gaat stemmen. Hij is namelijk hetzelfde als de vorige. Wij gaan hier geen nieuw eigen beleid in ontwikkelen. En het is puur en alleen uitvoering van een wet die straks is aangepast. En als je tegen deze verordening bent, zeg je eigenlijk, nou, het interesseert mij niet dat onze verordening straks niet in overeenstemming is met de wet. Want dat is eigenlijk wat je zegt. En ik wil nog even inhaken op een aantal dingen die dus nu overgenomen zijn van de vorige verordening. Nog steeds krijgen alleenstaanden een maximale toeslag van 20% van het minimumloon. Alle andere alleenstaanden, dus alleenstaanden en alleenstaande ouders, krijgen 10% erbij op de bijstandsnorm. Dat kan ook worden bepaald door de gemeente op nul. Ik heb overwogen om een amendement daarvoor in te dienen, omdat ik vond dat de wet zegt, als de kosten kunnen worden gedeeld met anderen, krijg je geen toeslag. Dus de gemeente heeft de bevoegdheid om te zeggen, bij één of bij meerdere mensen die samenwonen, krijgt de alleenstaande krijgt geen toeslag op zijn bijstandsnorm. Ik heb uiteindelijk dat niet gedaan. Ik heb dat amendement dus ook niet ingediend. Vandaar misschien wat vertwijfelde blikken bij anderen. Omdat wij hebben gedacht, ja, het is wel een voortgang van het vorige beleid. De vorige verordening luidde ook al zo. Laten wij dat nou nog niet doen. Maar ik heb wel het signaal willen afgeven dat wij wellicht er niet aan ontkomen om ook dat beleid in de toekomst te veranderen. En dat hangt er helemaal vanaf wat er eventueel nog op ons afkomt vanuit Den Haag. Dus ik wil dat in ieder geval wel meegeven. We hebben dit amendement nu niet ingediend. En dat betekent dat wij in de meest ruime zin die toeslagen kunnen opleggen aan alleenstaande ouders. Nogmaals, het is zelfs nog een verruiming voor het studerende kind. En wat betreft het amendement wat de heer Klut net heeft voorgelezen, daarvan wil ik nog wel even benadrukken dat dat ook weer een verruiming is. De leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder wordt daardoor weggehaald. En dat betekent dat in enkele uitzonderingsgevallen een kind dat 17 is en dat gaat studeren, daardoor niet meer voor de WWB wordt gezien als een te lastig komend kind, dat die toch, of dat het inkomen van dat kind toch niet wordt meegerekend bij de bepaling van het inkomen van alleenstaande. Dus dat is een kleine verruiming, alleen voor 17-jarigen. En ik ben wel benieuwd wat de wethouder daar nog op te zeggen heeft ten aanzien van het eventueel uitvoeren van een hardheidsclausule. Voorzitter, tot zover.
Wel, anderen nog op dit punt? Dat, ja, mevrouw Biersteker van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zijn ontzettend blij met dit gezamenlijk ingediende amendement van de VVD en D66. Het toont inderdaad dat ook andere partijen echt het sociale gezicht van de helder hebben willen continueren. En wij zullen dit amendement ook van harte ondersteunen. Het is een prima zaak.
Dank u wel. En mevrouw Koolhoorn, CDA.
Voorzitter, woorden van gelijke strekking. We zijn blij dat het college de mogelijkheid zou kunnen aanpakken om toch die ruimte die er toch een beetje is, om daar gebruik van te maken. Dus wij steunen van harte dit amendement.
Dat was het. Dat is het geval. De wethouder voor een reactie.
Ja, voorzitter. Een korte reactie van onze kant. Daar waar het gaat om het doorvoeren van de wet, zoals die ons feitelijk opgelegd wordt door het Rijk, begrijp ik wat het standpunt is van de PvdA. Maar ik neem aan dat u zich prima kunt wenden tot uw landelijke partijtop, om dat uiteindelijk ook aanhankelijk te maken in de Tweede Kamer. Maar begrip voor uw standpunt. Daar waar het gaat om het beetje ruimte wat er wellicht is, wij nemen hier alle ruimte in als college. Juist daar waar het gaat om de unieke karakter, met name de doelgroep 17-jarigen met een studiefinanciering, het onevenredig nadeel wat zich in deze specifieke gevallen voordoet. En daarom hebben wij ook in de commissie en hiermaals nogmaals de toezegging dat wij daar juist de hardheidsclausule van toepassing zullen laten zijn. Feitelijk zeggen wij dat er niet een beetje ruimte is, maar dat wij de volledige inzet van de hardheidsclausule in deze zullen gebruiken om te voorkomen dat een kleine, specifieke doelgroep uiteindelijk onevenredig een nadeel heeft naar aanleiding van de invoering en verandering van de wet. Tot zover, voorzitter.
Dan ga ik naar de indieners van het amendement. U heeft de toezegging van het college, conform uw verzoek, volgens mij, meneer Klut.
Voorzitter, ik vind het een goede reactie op ons amendement. En als dat zo is, dan is het amendement natuurlijk verder niet zo noodzakelijk om het te handhaven. Dan kun je het gewoon intrekken en dan hoeven we er verder niet over te praten. We hebben de toezegging van de wethouder en daar vertrouwen wij op. Ik dank u.
Voorzitter, een schorsing alsjeblieft.
Schorsing. Meneer Praksma, die vraagt een schorsing van 5 minuten, geloof ik, hè? Ja.
dames en heren. Wij... zouden graag deelgenoot willen zijn van het debat. Dus wellicht dat wij kunnen overgaan tot een beëindiging van de schorsing.
En als hij dat niet doet, doe ik het even naar buiten.
Ja, zo doe je dat. Ik geef het woord aan de heer Pruiksma, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, dank u wel. We hebben even overleg gehad. En daaruit is gebleken dat wellicht de heer Kluut, de geestelijke vader van dit amendement, nog even iets te zeggen heeft. En dan wellicht hebben wij weer een opmerking.
Ja, en de fijngevoeligen die kunnen ongeveer nagaan wat er gebeurt. Meneer Klut, heeft u iets op te merken?
Ja, voorzitter, dat hebben we zeker. We hebben net natuurlijk ook even ruggespraak gehad als indieners van het amendement. We hebben natuurlijk ook geluisterd naar de wethouder, naar de toezeggingen. En aanvankelijk waren die voor ons natuurlijk eigenlijk wel voldoende. Maar we hebben natuurlijk nog te maken met een aantal andere partijen die dit amendement ondersteunden. En die toch duidelijk te kennen gaven om het amendement wel in te dienen. Dus vandaar dat wij op dit moment het amendement handhaven.
Goed, dan herleeft het amendement dus inderdaad weer. Het was een doodgestorven kadaverlijkje. Maar daar is hij weer. Ja, zo gaat dat. Is er verder nog behoefte aan stemverklaringen dan? Dat is niet het geval. Dan doen we het als volgt. Dan brengen we eerst het amendement in stemming. Wie is voor dit amendement? Dat zijn de fracties, bijna alle fracties, met uitzondering van de heer Reinten van de Partij van de Arbeid en mevrouw Jellema van de Partij van de Arbeid en meneer Fritsje van de VVD stemt, ja, wel of niet? Wel voor, akkoord. Dan... is dat amendement aanvaard? Dan het voorstel zelf. Zijn daar nog stemverklaringen over?
Ja, dat was de reden van het. Ik ben tegen dat voorstel. Dus om mijn moverende redenen die ik aangegeven heb. En ik hoop dat de Eerste Kamer morgen zo verstandig is om het terug te sturen naar de Tweede Kamer.
Ja.
Dank u.
Dus dan doen we nog even het voorstel zelf. Mag ik dan aannemen dat dat aanvaard is met een tegenstem van mevrouw Jellema en van de Partij van de Arbeid en de heer Reinten van de Partij van de Arbeid? Heb ik het dan goed?
Voorzitter, ik wil ook stemmen tegen het hoofdvoorstel. Ik ga ervan uit dat die aangenomen wordt door de meerderheid van de coalitie, maar ik wou het amendement wel ondersteunen, maar ik ben tegen het hoofdvoorstel.
Ja, dat is wel wat apart, maar goed. Ja, akkoord. Verder is het voorstel dan aanvaard of niet? Akkoord, verder aanvaard. Dan zijn we bij, moet u even opletten, agenda punt 21, dat is het oude punt 13. En daar heeft de Partij van de Arbeid een amendement op. Dat gaat over de afstemmingsverordening. Meneer Reinten.
Ja, het is identiek aan het andere verhaal, dus als ik daarmee kan volstaan, graag. Dank u wel.
U dient het hierbij in. Zijn er leden van de raad die hier nog de woordvoering over wensen? Dat is niet het geval. Ik kijk even naar de wethouder, hetzelfde. Dus het amendement wordt van een positief oordeel voorzien van de kant van het college. Dan gaan we eerst het amendement in stemming brengen. Dat is al eerder rondgedeeld, dat heeft u. Hè? Wenst iemand daar nog stemverklaring? In dit geval, wie is voor het amendement? Dat is de gehele raad, waarmee het is aanvaard. Dan het voorstel zelf. Wenst iemand daar nog stemverklaring? Bent u voor dit voorstel? Wie is daarvoor? Dat is dan de gehele raad. Mevrouw Jellema van de Partij van de Arbeid niet. Daarmee is het voorstel aanvaard. Dan ben ik bij agendapunt 22. Dat is de motie van de fractie van D66 over de watertappunten. Motie vreemd aan de orde van de dag. Er komt er zo nog een, hè? Dat weet u. De heer Klut.
Ja, voorzitter. We hebben uit het land hebben ook al een aantal signalen gekregen natuurlijk dat andere steden er ook mee bezig zijn. En het paste eigenlijk ook aardig in het idee van duurzaam Den Helder. We hebben natuurlijk ook als stad hebben we de nota duurzaam Den Helder hebben we toen aanvaard. En dit past precies nou binnen die kaders, ja, die daarin staan. Zoals gezegd, ja, de motie luidt als volgt. Gelezen hebben de activiteiten van de gemeente Alkmaar in het kader van de actie Join the Pipe, die daarmee weer waterprojecten in ontwikkelingslanden steunt. Overwegende dat bovengenoemd initiatief past in het kader van onze inspanningen voor een duurzaam Den Helder. Het doel van de aanleg van watertappunten is het gebruik van wegwerpflesjes te verminderen. 3. Kraanwater in Nederland is van hoge kwaliteit. En het water drinken is gezond. Dat door dit in samenwerking met Alkmaar te doen, dit wellicht goedkoper kan worden gerealiseerd, besluit het college op te dragen aansluiting te zoeken bij dit initiatief van Alkmaar, ten einde ook in Den Helder watertappunten te realiseren. Heel fijn voor de zomer natuurlijk ook. Ik dank u.
De motie is ingediend door de fracties van D66, de Vrije Socialisten of de Vrij Socialisten.
En
de Partij van de Arbeid. Wenst u, wat wilt u?
En GroenLinks.
En GroenLinks ook. Ja. Wilt u eerst even een stemadvies van de zijde van het college? Of wilt u eerst een rondje zelf?
Ja, voorzitter, want het is natuurlijk een heel sympathiek voorstel. Maar we zijn wel nieuwsgierig naar over hoeveel punten gaat het en om hoeveel geld gaat het. Dus we zouden graag toch wat meer nader informatie willen.
Zullen we dat eerst even doen voor u? Dan de wethouder.
Ja, voorzitter, ook wat het college betreft een sympathieke motie waartegen we een positieve grondhouding hebben. En waar die we ook graag positief kritisch op willen pakken. Dan lopen we ook meteen tegen het punt aan dat de heer Rijs zojuist even aansnijdt. Want ja, wij als college kunnen geen antwoord geven op de vraag van hoeveel het er moeten zijn en waar. Deze dictum van de motie is uiteraard is dit keer vrij stellig, hè? Aansluiting zoeken bij. En dan ook die watertappunten realiseren. Nou, uiteraard is het college bereid om contact op te nemen met Alkmaar. We weten de weg, zullen we maar zeggen. Maar voordat een gewogen ja of nee gegeven kan worden op die realisatiemogelijkheden, ja, zullen we toch wat meer moeten weten over aansluitkosten, aantallen, locatiekeuze, onderhoud. En het verzoek vanuit het college is eigenlijk aan de indiener om de motie aan te houden en de komende maanden te gebruiken om dit soort vragen en antwoorden in te vullen, zodat we bij de kadernota straks een integrale afweging kunnen maken in relatie ook tot de bezuinigingen, tot de taakstellingen en tot eerder vastgestelde prioriteitenlijstje en dat deze wens daaraan toegevoegd kan worden. Tot zover in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel.
Ik kijk eerst even naar de indieners van de motie, meneer Klut.
Ja, voorzitter. Het feit dat wij in de opdracht hebben ingesloten om aan te sluiten bij het initiatief van Alkmaar, dat geeft aan, ja, dat ook in Alkmaar zijn ze op dit moment het aan het uitwerken. En het mooie eraan is, als ze aan het uitwerken zijn, dan zou je dus diezelfde uitwerking kunnen gebruiken voor hier ook. Daar wordt dus bepaald op welke afstand er een watertappunt zou moeten komen enzovoorts. Die ervaring hebben wij natuurlijk nog niet. Maar als ze dus aansluiten, ja, bij Alkmaar, dan krijgen we die ervaring vanzelf mee. En dan kan dus ook bepaald worden, ja, hoeveel het gaat kosten, ja, en waar die watertappunten moeten komen. Dus vandaar dat ik graag de motie toch zou willen handhaven. En dan begrijp ik natuurlijk dat het college inderdaad bij Alkmaar te biecht gaat. En daar te horen krijgt van, nou, zo en zo doen wij het. En dan kunnen we dat op gelijke basis doen. En waarschijnlijk, doordat we het samen doen met Alkmaar, kan het ook goedkoper uitgevoerd worden. Omdat de bulk groter is, ja, die er dan bij een dergelijk bedrijf wordt uitgezet. Ik dank u wel.
Dan gaan we even een rondje houden. Meneer Reinten, Partij van de Arbeid.
Ja, ik vind dat D66 hele verstandige woorden spreekt deze keer. Dus sluiten we ons bij aan. Dus,
Het wisselt soms per onderwerpen. Ja. Ja. Ja, neem een glas water zou ik zeggen af en toe. Trots nog woordvoering op dit punt, mevrouw Dekker.
Wij vinden dit ook een hele, hoe noemen we dat? Sympathieke motie, sorry, ik kom even niet op het woorden. Maar we hebben wel één puntje, inderdaad, de financiering. Ik denk dat we ook zouden moeten kijken of we niet misschien sponsoring of zo erbij kunnen vinden. En voor de rest zullen we hem steunen.
VVD, meneer Rijf.
Ja, wij willen die motie steunen, maar wel ook naar de woorden van de wethouder luisterend, dat we inzicht willen hebben in uiteindelijk kosten voordat we een definitief besluit nemen. Maar ik neem aan dat het voor anderen ook geldt.
Mevrouw Dol.
Ja, aanhouden zou inhouden dat je je niet bij Alkmaar aansluit en dat zou juist zonde zijn.
Meneer Reenders, Stadspartij.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, ook wij hadden de financiële vragen al op papier staan van er is geen financiële onderbouwing. En ik dacht dat als wij iets gingen vragen dat we daar een financiële onderbouwing bij moesten leveren. Dat wordt tenminste op een commissie altijd wel gezegd. Kunt u hem financieel onderbouwen? Wij denken, stel dat die dingen er komen, dat er meer behoefte is aan openbare toiletten.
Dat lijken ze ook op.
Dat moet niet gecombineerd worden, begrijp me goed. Als je het dingetje ziet, zou je haast zeggen dat dat gecombineerd is, maar... Dat moet niet gecombineerd worden, maar openbare toiletten, daar is in de binnenstad veel meer behoefte aan. Dus ik gewoon mijn eigen tijd als middenstander nog weet. Ik kon er net nog geen winkel of toiletjuffrouw of toiletmeneer neerzetten. Maar heel vaak dat mensen binnenkomen, mag mijn kind even of mag ik even. Nou, ik denk dat daar meer behoefte aan is dan aan water. Maar als het ene komt, dan het andere ook maar.
Interruptie, voorzitter. Interruptie.
ChristenUnie nog, meneer Koning.
Ja, voorzitter, het is al eerder genoemd. Het is inderdaad een mooie motie. Alleen, ja, in mijn optiek is een watertappunt gewoon niets meer en minder dan een kraan. En volgens mij is elk huis voorzien van een waterkraan. Dus ik snap het eigenlijk de hele achterliggende gedachte van deze motie niet. Plus het feit dat je kosten maakt voor iets waar ik afvraag of daar überhaupt behoefte aan is. Ik snap het uiteindelijke doel, namelijk het steunen van waterprojecten in ontwikkelingslanden. Dat vind ik een heel nobel doel. Alleen... waarmee je dat wil bereiken, dat snap ik niet helemaal. Dus misschien kan ik daar een toelichting van krijgen van de heer Kluut.
Meneer Pastoor.
Ja, voorzitter, wij hebben dat mede ondertekend. En in het kader van de duurzaamheid had ik de E al van vrij weggelaten. Want ik denk dat kost allemaal. Maar, en voor meneer Reenders denk ik dat hij het plaatje eens goed moet bestuderen. En dat zal dan weer een antwoord geven op zijn vragen.
En meneer Burggraaf, CDA.
Ja, voorzitter. Wij denken dat het wel een goed initiatief is om te kijken samen met Alkmaar hoe dat allemaal uitgevoerd kan gaan worden. Maar het uitvoeren zelf, dan gaat het pas echt geld kosten. En wij denken dat je dan op dat moment, voordat de uitvoering gaat plaatsvinden, je dat moet weten wat gaat het kosten. En dat je op dat moment wel een besluit moet nemen of je het gaat uitvoeren. En ik dacht dat er al... watertappunten in Helder waren, want ik uit mijn jeugd herinner ik het nog wel. Ik heb nu andere tappunten gevonden, nu ik wat ouder word.
Ander water ook.
Ander water. Goed.
Er is nog een vraag, meneer Klut, aan u gesteld door meneer Koning.
Nou, ik moet u zeggen, ik had deze motie niet durven indienen als ik niet wist dat er nog een motie hangende is over openbare toiletten. Ik kan me voorstellen, dat is alweer... Het is waarschijnlijk niet in ieders geheugen, maar we hebben nog steeds een motie open liggen voor een openbaar toilet in de binnenstad met invalide faciliteit. Ja.
Interruptie, voorzitter.
En zodoende heb ik dit dus durven indienen, want anders had ik het niet gedaan. Een andere vraag is, wat wil je nou bereiken daarmee? Nou, zoals ik heb gezegd, we hebben een werkgroep duurzaam. We hebben een duurzaamheidsbeleid. En ik denk dat het alleszins waardevol is, want het is bewezen elders in het land al, ja, dat het inderdaad het gebruik van de wegwerpflessen, de petflessen, terugloopt. En dat vind ik een heel positief punt. En ik denk dat het in dat kader een heel goed idee is om ook deze watertappunten in Den Helder neer te zetten. Ik dank u.
Bruiksma die kan het niet meer ophouden, dus die gaat nu gereden.
De heer Klut, voorzitter, is het geheugen van de raad. En in dit geval ben ik het helemaal met hem eens. We hebben inderdaad gesproken over de grote behoefte die er is aan openbare toiletten in de binnenstad. En toen hebben we de discussie gevoerd in hoeverre de HOB en de HOV daarin een rol zouden kunnen spelen. En nu hebben we verleden week een regeling aangenomen waarbij de middenstand zelf initiatieven kan nemen om ervoor te zorgen dat deze instellingen er komen. Dus ik denk dat het probleem opgelost is.
De vraag, want het was een interruptie van de heer Pruijsma, vindt u ook niet dat daarmee het probleem opgelost is? Oké, ik heb het gevoel van de raad ongeveer wel te pakken. Volgens mij gaat u unaniem, tenzij de ChristenUnie niet akkoord gaat. Stemming. Wie is voor deze motie? Dat is de gehele raad met uitzondering van mevrouw Jellema van de Partij van de Arbeid en meneer Fritsje van de VVD. En meneer Bruin is ook niet akkoord. En meneer Heidsma is ook niet akkoord en de rest wel. En de Stadspartij ook niet. Waarmee de motie is aanvaard. Dan zijn we bij het ingekomen stuk over de motie vreemd aan de orde van de dag van de Stadspartij. Dat gaat over de herten. Wie doet de woordvoering? Mevrouw Post.
Ja, voorzitter. Enige tijd geleden hebben wij hier ook al natuurlijk het een en ander over verteld. Toen is er ook een breedgedragen amendement aangenomen, maar helaas heeft dat niet geleid tot actie vanuit het college. Gelukkig wel is er in Den Helder zelf het een en ander gebeurd, waardoor er toch nu een heel aardig bedrag ligt om de hertjes een betere thuis te geven. Maar dat is nog net niet genoeg. Nou, om te waarborgen dat de hertjes toch binnenkort een veilig onderkomen hebben, hebben wij gemeend dat het goed is om ons nog een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen. Ik zal volstaan met hem voor te lezen. Overwegende dat de wethouder een eerder breedgedragen aangenomen motie, nee, amendement was het van 7 november 2011, in zaken de hertenweide naast zich neer heeft gelegd zonder berichtgeving in zaken de raad, draagt het college op een restbedrag van €1.500 beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van het hertenkamp naar de Helderse Vallei. En dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Tot zover.
Wat wilt u? Eerst de wethouder of eerst u? Ik zie dat de heer Verhoef iets wil zeggen. Meneer Verhoef, D66.
Voorzitter, dank u wel. Op zich is het eigenlijk best wel bizar dat deze motie wordt ingediend. Toen wij als D66 ondersteund door meerdere partijen een motie indienen bij het begin van de publieksactie van de Helderse Vallei, ondersteunde de Stadspartij onze concrete motie in eerste instantie wel. En bij het staken van de stemmen toen weer niet. En het gevraagde bedrag was toen €1.500. Dat komt dus nu weer terug. Afgelopen maandag konden we lezen op de site dat er een dikke €17.000 binnen is gekomen. En dat was, nou, dat onder andere bedrag van D66, maar in eerdere instantie al van de VVD, was bijgeschreven. Ook is ons bekend dat eind vorige week er een aanvullende actie is gestart. En het zal ons dus ook niet verbazen als in die loop van een dikke week het bedrag al nagenoeg binnen is. Voorzitter, ik ben ontzettend gek op mosterd. Maar bij deze motie heb ik toch wel een beetje het gevoel dat we nu een beetje mosterd na de maaltijd hebben. En mij bekruipt ook wel een beetje het gevoel dat die deels ook voor de bühne is gedaan.
Dank u wel.
En wij zullen dus, en dat zal waarschijnlijk wel duidelijk zijn, we zullen dus deze motie niet kunnen ondersteunen.
Andere leden van de raad nog? Ja, de heer Rijf.
Ja, wij sluiten ons helemaal aan bij de woorden van de heer Verhoef en roepen degenen die nog niet hebben gedoneerd in de raad om iets in de bus te gooien wanneer men daarmee langskomt.
Ja, stuurboordskant. Wat de laatste opmerking van de heer Rijf, gaat dat helemaal goed komen in deze richting? Ik zal inderdaad ook doneren in die pot. Alleen de timing van de Stadspartij is buitengewoon slecht. Verleden week hebben we in de commissie, naar de wethouder toen nog een opmerking over gemaakt. En toen heeft de wethouder aangekondigd, er is nu een vergunning afgegeven voor een collecte. Die loopt dus nu. En ik ben het met de heer Verhoef van D66 eens. Op het moment dat je dit nu aan zou nemen, zou je een probleem krijgen. Ik vind dus, als u deze motie toch overeind wil houden, dan zou ik die 1500 euro nu schrappen en daarvoor invullen het aanvullende bedrag op het moment dat die collecte namelijk niet genoeg oplevert. En ik ben het overigens met de heer Verhoef eens dat die dames die nu actief zijn met die collectebus, dat die gerust die 1500 euro bij de deur wil ophalen. Dat was hem, voorzitter.
Ja, meneer Burggraaf, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, even over die collecte. Als er dan over is, meneer Pruiksma, dan terug in de algemene reserve van de collecte? Of... maar liever niet.
Voorzitter, u bent gewend om met de fondsen van anderen om te gaan. Ja. Alleen dit is zuiver privaat. Ik zou daar een knip in maken. Anders komt u voor het schafot.
Oké. Okay. Nou, voorzitter, dat was natuurlijk een grapje. Maar het is wel zo dat wat... wat meer gezegd is, het is mosterd naar de maaltijd. Er is door een initiatief genomen door D66, wat heel breed gedragen is door de burgers en door allerlei ondernemingen. En daar zijn we met z'n allen best wel trots op en laten we het daarbij houden.
Anderen nog, meneer Pastoor, Vrije Socialisten.
Ja, voorzitter, bijna geen toegevoegde woorden, alhoewel ik mosterd naar de maaltijd in deze periode en met hertjes wat ongelukkig vind. Maar we zullen de motie niet ondersteunen.
Anderen nog? Nee. De fractie van de Stadspartij. Handhaaft u de motie? Of wijzigt u hem?
Met de opmerking van de PvdA inderdaad in ons achterhoofd. We hebben de eindstand tot nu toe. En er mist inderdaad nog een bedrag van 1500 euro. Er lopen nog wat acties. Laten we inderdaad van maken wat het bedrag wat nog nodig is om de hertjes te verplaatsen. Wellicht is dat minder dan die 1500 euro. Maar dat we in ieder geval de verhuizing waarborgen. Ik weet niet of dat op deze manier kan.
Dat betekent dat u hem wijzigt in een maximaal een restbedrag, een eventueel restbedrag van maximaal 1500 euro. Zo wijzigt u.
Dat lijkt me een goede wijziging. Ja.
Dat is dan de wijziging. De motie wordt dus als volgt gewijzigd. Een eventueel restbedrag tot een maximum van 1500 euro. Zo is de motie nu gewijzigd door de Stadspartij. Ja, dan gaan we nu naar de stemverklaringen. Wenst iemand stemverklaring af te leggen? Mevrouw Jellema, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik kan gewoon niet met dit voorstel in zaken de hertenwei instemmen. Dus ook niet met deze motie. Ik vind het zeer korte termijn denken. Je regelt een hertenwei en je gaat hem onderhouden. En je doet dat met 100% inzet van zowel de lokale overheid als de bevolking. Of je doet het niet. Aankomende tijd worden er herten ziek. Ze moeten bevallen. Er moet onderhoud gepleegd worden. En ik vind het gewoon geen goede zaak om het op deze manier zo facultatief en op het moment van deze dag te regelen zonder tussen grote aanhalingstekens. Ik kan er niet in meegaan. Zoek voor de herten een goed onderkomen elders. Dan kun je daar naartoe gaan en concentreer je dan op de andere bedrijfsvoering van in dit geval de Helderse Vallei.
Akkoord. Ik vergat nog even de wethouder. Ik kijk eventjes of zij nog wil reageren op de gewijzigde tekst.
Ja, voorzitter, in zoverre wil ik wel reageren op de gewijzigde tekst. Want ik ben heel benieuwd als, met name naar de Stadspartij kijkend, toch als grootste partij van deze raad, moet in ieder geval minimaal de bijdrage van de VVD overtreffen. Die hadden €500 gedoneerd, dus ik daag u uit bij deze. Dan komt het bedrag ongetwijfeld goed. Ik wil ook nog even zeggen, maar dat heeft meneer Verhoef al gedaan, dat er inderdaad zoveel acties zijn, dat ik ervan overtuigd ben dat de gemeenteraad geen dubbeltje meer hoeft bij te leggen. Want dat het mooie juist van zo'n publieksactie is dat iedereen opstaat en dat niet alleen maar naar de gemeente gekeken hoeft te worden. Maar dat we het gezamenlijk doen, doet de gemeente ook en gezamenlijk met anderen. En dus ik ben ervan overtuigd dat die motie ingediend kan worden, maar dat we dat geld ruim overschrijden met z'n allen. Dank u wel.
Goed, we waren met de stemverklaring en anderen nog. Kijk rond meneer Verhoef, D66.
Voorzitter, dank u. Nogmaals, we blijven bij het eerder geuiten. En we zullen de motie wat dat betreft dan ook niet ondersteunen, want we denken dat het bedrag echt binnen is.
Anderen nog? Dat is niet het geval. Wie is voor deze motie in de gewijzigde tekst? Dat is de heer Pruiksma van de Partij van de Arbeid en de fractie van de Stadspartij, waarmee de motie is verworpen. Dan zijn we bij het ene laatste agendapunt. Dat is de benoeming tot de rekenkamer van de heer Klut. We kunnen dat bij acclimatie doen, tenzij één lid van u daar een stemming over wenst, dan doen we het per briefje. Wenst iemand stemming over deze benoeming? Dat is niet het geval. Dan is de heer Klut bij acclamatie door u benoemd tot lid van de Rekenkamer. Ja, het geheugen van de raad. En ben ik aangekomen, dames en heren, bij het laatste. Het laatste. Agendapunt, dat is de sluiting van deze vergadering. Ik wens u allemaal een zalig kerstfeest en een heel gelukkig nieuwjaar alvast. En morgen zien wij elkaar wellicht nog terug. Tot dan.